Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Welkom luisteraars, dit is Pensioen Pro in gesprek en ik ben Frank van Alphen. Wat is de beste manier om de risicohouding van deelnemers te peilen? Een hele gorddroge vragenlijst of een computerspel? Een computerspel waarbij je een kapitein bent van een schip en dat mag naar een eiland toe varen. Nou, met dit soort vragen en meer vragen over risicoonderzoek praat ik met Jorgo Goossens en met Bart Kuipers. Jorgo Goossens is verbonden met de Universiteit van Radboud Universiteit. En beide werken ook bij APG. Jij bent, Bart is de hoofdonderzoeksafdeling of research.
Ik ben lid van het onderzoeksteam.
Lid van het onderzoeksteam. Ook heel goed. Nou, laten we met die kapitein beginnen. Jij bent, Jorgo, kapitein van het schip. Naar wat voor eiland zou jij willen gaan varen op pensioengebied?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag, Frank. En om de deelnemer in de positie van een kapitein te plaatsen, wilden we het eigenlijk wat makkelijker en toegankelijker maken voor een deelnemer om zo'n risicovragenlijst in te vullen. Want dat is inderdaad best een uitdaging om dat te doen. En door het in een serious game te doen, wilden we de deelnemer plaatsen in de positie van een kapitein, de aandacht wat langer vasthouden en daardoor ook het wat tastbaarder maken van wat voor keuzes moet je nou maken en kan je maken. En de kapitein mocht dan inderdaad naar een eiland varen. En op dat eiland mocht je met pensioen. En daar zaten bepaalde onzekere bedragen aan vast. Daaruit zou dan een risicovoorkeur volgen die we dan kunnen gebruiken om beleggingsbeleid te vormen.
Naar welk eiland zou jij dan gaan?
Ja, nou, we hebben verschillende methodes gebruikt. Als ik een compleet rationele, consistente deelnemer zou zijn, zou ik bij elke methode hetzelfde kiezen. Maar dat is ook nog een uitdaging. En ik ben zelf persoonlijk wat risicoavers. Dus mogelijk dat ik een wat risicoaverser pensioen kies. Maar dat is allemaal heel persoonlijk.
Nee, tuurlijk. Maar ik was wel benieuwd naar als je zelf, zou maar zeggen, want jullie zijn natuurlijk ook deelnemers van het ABP of het APG Pensioenfonds. Dus jullie moeten zelf bij wijze van spreken dit soort dingen ook invullen. Dus Bart, ben ik ook nieuwsgierig naar jou, welk eiland je zou gaan kiezen.
Ja, ik denk dat ik ook een beetje in het midden zou uitkomen. Ik ben niet heel risicominnend. Ik denk dat ik ook wel een beetje in het midden zou uitkomen.
Dus jullie lijken best wel op mededeelnemers, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, misschien dat wij gemiddeld genomen bij de gemiddelde deelnemer passen. Ja,
Nou goed, dat risicoonderzoek is heel belangrijk. Eens in de 5 jaar moeten fondsen dat doen. Daar volgen allerlei dingen, beleidszaken uit. Dus het is belangrijk dat dat onderzoek goed gedaan wordt. En jullie hebben onderzocht van ja, hoe kun je mensen nou op een of andere manier bewegen om die zaken in te vullen. En daarbij zou je denken, nou, een computerspel met een kapitein en zo, dat klinkt leuk om te doen. En het andere is een vragenlijst met allemaal getallen en toestanden. Dus ja, het klinkt misschien meer als huiswerk. Wat was het zo dat de mensen dachten, ja leuk, ik ga kapitein zijn in plaats van een vragenlijst invullen?
Ja, niet helemaal. We hebben bij BPF Bouw hebben we het onderzoek uitgezet. En hun populatie bestaat uit ofwel 2 verschillende soorten deelnemers. Kantoorpersoneel en bouwplaatspersoneel, even platgeslagen. En bij het kantoorpersoneel zagen we dat er minder mensen afhaakten bij de vragenlijst dan bij de game. Dus dat is eigenlijk misschien niet helemaal wat we verwachten of wat we hadden willen zien. En bij de bouwplaatsmedewerkers zagen we eigenlijk geen verschil. Terwijl onze verwachting vooraf was dat misschien dat we die groep meer zouden aanspreken door een game
dus
dan door een droge
uiteindelijk
vragenlijst.
Is die presentatievorm, in elk geval in dit voorbeeld en in dit onderzoek, maakt niet heel veel uit voor de respons.
Klopt. Dus in dat opzicht zien we geen verschillen. een idee was ook van van het spel om de aandacht langer vast te kunnen houden van een deelnemer. En
je bedoelt langer in de zin dat ze het onderzoek helemaal afronden?
Juist, ja. Dus er zijn twee zaken die belangrijk zijn om hier te onderscheiden. Is één, klik je überhaupt op het linkje om mee te gaan doen aan een vragenlijst of een spel. En dat noemen we met een wat moeilijker woord de response rate. Hm. En dan heb je ook nog een completion rate. En dat houdt in, maak je de vragenlijst überhaupt af. En wat we dus zien is, als je eenmaal ingestapt bent in de saaie vragenlijst of in het spel, dan maak je eigenlijk het altijd wel af, gegeven de mitsen en maren die Bart noemde. Op de response rate zouden we eigenlijk geen verschillen verwachten, want de deelnemer wist van tevoren niet of dat die in een spel zou gaan zitten of in een klassieke traditionele vragenlijst. Ex ante zouden we geen verschillen mogen verwachten.
Nee. Ja, maar de completion rate die was ook ongeveer hetzelfde.
Dat is eigenlijk wat Bart schetste, dat daar wat verschillen zitten tussen
dus
de bouwplaatsmedewerkers.
Maar niet hele wilde verschillen, als ik dat zo
beluister. Over het algemeen, als mensen er eenmaal in zitten, en als ze bezig zijn met de vragenlijst of het spel, dan maakt de overgrote meerderheid het ook af. Ja. En voor de klassieke vragenlijst onder kantoorpersoneel was dat nog iets hoger, maar verschillen zijn ook niet enorm groot.
Nog eventjes over die response rate. Dat lijkt me een heel belangrijk iets. Want je wilt voldoende mensen hebben die dat soort lijsten invullen om een uitspraak te doen over die risicohouding. Welke percentages moet ik aan denken bij dit soort onderzoeken? Denk ik even goed om op het netvlies te hebben.
En de response? Dus de mensen die uiteindelijk vanaf de eerste klik tot helemaal aan het einde komen, dat was 6,4% in ons onderzoek. Dat is, kun je zeggen, niet heel hoog, maar volgens mij ook niet ongebruikelijk bij dit soort onderzoeken. En vanaf dat ze de eerste vraag beantwoorden, dus als ze er eenmaal ingerold zijn, dan maakt grofweg 90% het af.
Eerste slag hebt gemaakt, als je ze hebt bewogen om ja te klikken, ja, dan komen de meesten ook wel aan het eind. Want het duurt toch niet langer dan 5 à 10 minuten of zo, dit hele.
Dat dus in. Klopt. Ik denk 5 nog eerder dan 10.
Ja, want het idee ook van dit onderzoek was, we wilden het zo kort mogelijk houden, omdat het verstuurd werd. De e-mailtjes met de links werden verstuurd naar de bouwplaatsmedewerkers voordat ze ook de bouwplaats opgingen. Met het idee dat voordat ze aan de werkdag beginnen, vullen ze dit in. En we hadden het ook zodanig ontwikkeld dat je het op een mobiel device kon invullen. Dus bijvoorbeeld een smartphone. Om inderdaad ook die response rate zo hoog mogelijk te krijgen. En dat de deelnemer in ieder geval op de link klikt en dan in de vragenlijst blijft zitten. Ja.
6%, je zegt dus niet een heel ongebruikelijk percentage. Je weet, neem ik aan, van andere fondsen en zo, dat het best wel werken is om voldoende mensen te krijgen. Even voor mijn idee, hoeveel mensen wil je minimaal hebben, wil je uitspraken kunnen doen?
Goede vraag, Frank. Daar kan je allerlei ingewikkelde berekeningen over doen. Want daar kan je over nadenken hoeveel power je in een bepaalde toets moet hebben. Maar je schrijft enkele tienduizenden mensen aan en daar reageert dan inderdaad 6% van. En dan eindig je met pakweg een groep van enkele duizenden deelnemers waarmee wij dit onderzoek hebben gedaan. En ook gegeven andere wetenschappelijke artikelen is die 6% tot 10%. Dat is niet ongebruikelijk wat je binnen de pensioenliteratuur vindt.
En dan ga je ook nog kijken of die groep een beetje lijkt op jouw totale populatie, neem ik aan. Daar ga je het voor corrigeren en dat soort zaken doe je om.
Ja, precies. Dus wat we typisch doen bij dit soort vragenlijsten is dat we meer jongeren uitnodigen ten opzichte van ouderen, omdat jongeren wat minder geneigd zijn om zo'n vragenlijst in te vullen. Dus daar kan je al een correctie op voorhand doorvoeren. En je kan dan ook nog eens een keer achteraf, wanneer je alle resultaten hebt, dan kan je ook kijken van, goh, die ondervraagde groep die ik nu heb, lijkt die nou in bepaalde kenmerken op het fonds? Dus je wilt dat de leeftijd van de ondervraagde groep goed lijkt op die van het fonds, de man-vrouw verhouding, inkomen, dat soort zaken.
Ja, oké.
Okay. Misschien nog één toevoeging. Ja. Hoeveel mensen je nodig hebt hangt ook wel af van hoeveel groepen je naar de hand in je analyse nog wil onderscheiden. Dat viel bij ons nog wel mee, denk ik. En een van de verklaringen is ook dat het splitsen naar man-vrouw bij BPF Bouw niet zo heel veel zin heeft. Omdat met name op de bouwplaats bijna iedereen man is. Mm-hmm. Dus dat onderscheid kunnen we al...
Ja, maar je hebt het ook over leeftijdscohort, man-vrouw en dat soort zaken. En inkomensgroepen al dat. Dus dan daardoor heb je natuurlijk van elke groep voldoende nodig om iets over te melden. Ja. Goed, jullie hebben dus ontdekt, het maakt eigenlijk niet zoveel uit of we het in een spelletje gieten of in een vragenlijst. Wat jullie ook hebben bekeken is de verschillende vragenlijsten of de verschillende onderzoeksmethodes. En jullie zeggen, ja, dat geeft toch wel een ander beeld. Ik denk dat het goed is als jullie even kort uitleggen welke drie vormen er zijn en wat daar de verschillen tussen zijn.
Ja, we hebben inderdaad drie methodes gedaan. In de volgende volgorde, dus we hadden eigenlijk een methode met maar één vraag. En dat is de meest cognitief toegankelijke vraag, maar daarmee krijg je ook een meest grove schatting voor een interval van je risicovoorkeur. De tweede methode die maakt gebruik van meerdere vragen achter elkaar. En die is dus wat preciezer in termen van de risicovoorkeur die eruit volgt dan die één vraag methode. Maar die is cognitief wel wat uitdagender weer.
En voor die één vraag, is die één vraag eigenlijk het voorbeeld van de eiland, je vaart naar één eiland, punt?
Ja, dus om in te gaan op die één vraag methode, want we hebben nog de derde methode, maken we dan zo af. De één vraag methode, daar hadden we eigenlijk gezegd, nou, u ziet hier in één keer vier eilanden of vier pensioenen en kies maar naar welke u wilt varen. En in de traditionele vragenlijst zeggen we dan, welk van deze vier pensioenen wilt u? Dus in één oogopslag zie je vier onzekere pensioenen. En dan met 50% kans krijg je een lager bedrag in het slechte weer. En een hoger bedrag ook met 50% kans in het goede weer. En dan zie je dus...
De bandbreedte zie je dan verkleinen of vergroten.
Ja, dat inderdaad.
En dus dan ben je inderdaad minder dan 5 minuten. Ik bedoel, dan ben je in 30 seconden... kan je dat beantwoorden, toch?
Daar zit ook allerlei heterogeniteit. Ik bedoel, de uitdaging bij wat bijvoorbeeld lager geletterde groepen is ook dat ze de zinnen goed moeten begrijpen. Mm-hmm. En kan even duren dat zo'n vraag landt. Hè? Want je moet ook ineens over kansen nadenken. 50% zus en zo. En dat hebben we dan illustratief weergegeven met een muntworp. Dus kop of munt is ook 50% kans. Dus zo proberen we het wel zo toegankelijk mogelijk te maken. Maar die één vraag methode die zou... Het meest snel ingevuld moeten kunnen worden. Ja.
Goed, en die tweede was dus met meerdere vragen, maar wel in dezelfde trant. Hè? Dus dat je vernauwt de keuzesituatie. Ja. Eerst een eiland met zo'n bandbreedte. En dan krijg je nog een keer een keuze met twee verschillende eilanden. En dan ga je weer. Hè? Dus je verfijnt het wat.
Klopt.
Dus hetzelfde idee, maar je verfijnt het meer.
Exact hetzelfde idee, maar je begint eigenlijk heel breed bovenaan. Dus een hele grote bandbreedte. En die bandbreedte die maak je steeds kleiner, kleiner, kleiner. En daardoor kom je tot een steeds preciezere schatting voor jouw risicovolk.
Ja. Ja. En dan de derde methode?
Ja, en dan de derde methode inderdaad. Dat cognitief waarschijnlijk de meest uitdagende, maar ook de meest precieze. Dus daar kunnen we heel precies de risicovoorkeuren mee schatten. En daar maak je ook meerdere opeenvolgende vragen achter elkaar, maar daar speelt ook nog eens een keer tijd een rol. Dus daar wordt gevraagd of je bepaalde bedragen ook over de tijd wilt verdelen, in plaats van alleen onzekerheid op het moment van pensioneren. En waarom doen we dat? Omdat risicovoorkeuren, dat weten we vanuit de literatuur, die kunnen ook gecorreleerd zijn met hoe geduldig jij bent als persoon. Dus daarom wilden we dat in die derde methode nog wat beter meten.
En wat is dat verband tussen geduld en die risicohouding?
Het kan zo zijn dat als jij een heel risicoavers persoon bent, dat kan uit die eerste twee methodes komen, dat gecorreleerd is met iemand die heel ongeduldig is. Dat je eigenlijk zegt van, geef mij het geld nu maar, want anders is het later weg. Ja, dus dan kan het zijn dat jij heel risicoavers uit de bus komt, maar dat eigenlijk gedreven wordt door gewoon een heel ongeduldig persoon zijn. En die twee zaken wil je dus...
Klinkt een beetje als dat marshmallow-onderzoek, toch? Waarin kindjes worden opgesloten. Klopt. En dan wel of geen marshmallows mogen pakken, geloof ik, totdat er weer iemand langskomt.
Ja, en inderdaad.
Dat zou ook een voorspellende kracht hebben voor allerlei zaken in het leven later.
Klopt helemaal, Frank. Ja, ja. Zeker. Ja.
Okay. Goed, die drie methodes, daarvan zeg je grosso modo is het beeld wat eruit komt hetzelfde, volgens mij. Maar er zitten toch verschillen in. Ja, dus, leg me even uit welke verschillen komen daaruit? Dat hebben jullie ook getest op dezelfde groepen en dan gekeken van hoe pakt dat uit?
Ja, en inderdaad, goed om te benadrukken, het gaat om dezelfde groepen. Dus alle drie methodes. Elke deelnemer aan het onderzoek is door al die drie methodes gegaan. En de verschillen in risicovoorkeuren, die zijn er tussen de methodes. De eerste twee, zeiden we al, die zijn wel vergelijkbaar. Die meten alleen risicovoorkeur. Dus je ziet daar wel dat mensen die risicoavers zijn in de eenkeusmethode, die zijn dat ook in de opeenvolgende keuzes. De derde methode die Jorgen omschreef is wat dat betreft wel wat minder gecorreleerd met de andere twee. En daar zien we wat minder verband in de uitkomsten. En ook, dus dit gaat om over de ordening, ook de hoogte van de risicovoorkeur die we meten, die verschilt wel tussen de drie methodes.
Ja, en wat doe je daarmee met die verschillen? Want dan zou je kunnen zeggen, ja, als ik dus de ene methode doe, dan krijg ik een heel ander beeld. Tenminste, in elk geval, als je de derde methode zou nemen vergeleken de eerste, dan zou je andere uitkomsten hebben, terwijl je doel is hetzelfde te meten. Hoe ga je daar om als wetenschapper, maar ook als pensioenfonds?
Ja, dat is een uitdaging inderdaad. Omdat dat best wel grote implicaties kan hebben, bijvoorbeeld voor je beleggingsbeleid, dat hier weer op stoelt. Eén aanbeveling die wij doen en die ook in de literatuur wel meer gedaan wordt, is om in ieder geval meer methodes naast elkaar te gebruiken. En een soort gecombineerde maatstaf, bijvoorbeeld een middeling te doen. Dat is eigenlijk de aanbeveling die we nu kunnen doen. Er zijn heel veel methodes in de literatuur en het is nooit goed om op eentje te wedden.
Klopt. Dus ik sluit me volledig aan bij Bart. Wat we eigenlijk hebben gevonden is wat we met een duur woord de risk elicitation puzzle noemen. Dus dat houdt
puzzle is er ook van te begrijpen. Risk ook. Ja. Het woord ertussenin, dat is wat lastiger.
Dus als ik dat platgeslagen in Nederlands doe, dan komt het neer op de risico puzzel of de risicopreferentieonderzoek puzzel. Dus dat houdt eigenlijk in dat verschillende methodes om risicovoorkeuren te meten tot verschillende resultaten leiden. Die leiden tot best wel significant andere risicovoorkeurschattingen. En als jij dus significant andere risicovoorkeurschattingen hebt, dan kan dat ook enorme invloed hebben op je beleggingsbeleid. En dan kan je het echt over 10 tot 20 procentpunten hebben in bijvoorbeeld de allocatie naar zakelijke waarde. Dus dat gaat om best wel grote verschillen.
Dat is behoorlijk, ja. Dus als jij, hè, want jij zei net, ja, ik ben niet zo heel risicovol ingesteld. Dus ik ga met een bootje naar het meer dat eiland waar het allemaal wel meevalt. Als jij dan die andere, die derde methode zou doen met het geduld en zo, zou je dan daar dus ergens anders kunnen uitkomen? Omdat het blijkt dat je best wel veel geduld hebt.
Ja, dat is een hele goede opmerking, Frank. Dus als ik een compleet rationeel individu ben dat alles zou overzien en een homo economicus ben, dan zou ik exact op dezelfde risico-aversieparameter uitkomen bij die derde methode als bij de eerste en de tweede. Nou, we weten toch ook wel vanuit de gedragseconomie dat er bepaalde zaken een rol spelen waardoor we niet allemaal compleet rationeel zijn. Dus dat zou ook goed kunnen inderdaad dat verklaringen zijn voor waarom je bij de derde methode op een ander antwoord komt dan de eerste twee. Bijvoorbeeld die tijdsvoorkeuren kunnen een rol spelen, maar ook verliesaversie. Kunnen mensen kansen begrijpen? Dat zijn toch best ingewikkelde dingen. Dus een andere aanbeveling die ik ook vaak naar voren breng is als fonds, maak altijd goed de afweging tussen hoe goed past een bepaalde methode qua cognitie. Ja? Kunnen de deelnemers überhaupt de methode begrijpen? Want anders dan ga je alleen maar witte ruis meten en dan daar leren we eigenlijk niks van. En zet dat af tegen hoe precies wil je een risicovoorkeurschatting doen. Ja, dus vaak gaat een cognitief moeilijkere methode hand in hand met een meer precieze risicovoorkeurschatting. En een cognitief wat simpelere of toegankelijkere methode, daar vind je wat grovere schattingen voor de risicovoorkeurparameter. Maar ja, dan meet je in ieder geval iets zinnigs. Als je alleen maar ruis krijgt, dan wordt dat lastig.
Ja, en dat jullie het een puzzel noemen, betekent dat jullie dus nog aan het onderzoeken zijn. Waarom zijn er van die verschillen? En waar is dat, waar heeft dat mee te maken? Want daar zijn jullie dus niet echt achter.
Klopt, ja. Dus, en wij niet alleen noemen het een puzzel. Dit is enkele jaren geleden binnen de wetenschappelijke literatuur inderdaad als puzzel vastgesteld. En dat is dan vaak gedaan bij studenten bijvoorbeeld. Maar wij laten nou ook zien dat wanneer je het over serieuze bedragen hebt en keuzes waar echt wel impact aan zit, dat we dat ook bij pensioendeelnemers waarnemen. En het is inderdaad een puzzel, want we hebben daar nog geen antwoord op. Zowel wetenschappelijk niet als vanuit de pensioenpraktijk. Dus daar loopt wetenschap en de pensioenprofessie echt nog hand in hand. Dus daar kunnen we samen leren.
Ja, ja, wat jullie melden, hadden het er net ook al over. Uiteindelijk doen we dit onderzoek niet omdat we dat nou zo interessant vinden allemaal, maar omdat we iets willen weten over die deelnemer en daar een relatie willen leggen met onder andere het beleggingsbeleid. Je zegt, het maakt nogal wat uit wat hier uitkomt, omdat dat tientallen procentpunten kan schelen hoe je in aandelen of obligaties gaat zitten. Dus dan is de vraag, hoe leg je het verband tussen die uitkomst die je daar uithaalt en je beleggingsbeleid?
Ja, dat is op dit moment de vraag die bij veel pensioenfondsbesturen denk ik op tafel ligt. En dan is risicovoorkeuren daar één input voor. Er zijn ook persoonlijke of deelnemerskenmerken. Dat is het een jong fonds, is het een oud fonds. Er moeten academische inzichten gebruikt worden. Nou, zoals Jogo er net al een paar aanhaalde, bijvoorbeeld uit de gedragseconomie. Dat alles moet leiden uiteindelijk tot een beleggingsbeleid. En dat is nu wat er voor ligt en waar wij onze bijdrage aan hebben proberen te leveren met dit artikel, maar dat is nog lang niet uitgetrild.
Jullie zien dit soort onderzoeken en je zegt dat heeft flink. Zien jullie ook wel eens dat er inderdaad een beleggingsbeleid wordt aangepast vanwege de uitkomsten van zo'n onderzoek?
Het is misschien nog een beetje vroeg om te zeggen dat we het zien. Ik denk dat er misschien wel kleine aanpassingen zullen zijn. Je kan natuurlijk ook bedenken dat als het goed is, het huidige beleggingsbeleid ook al een soort van weerspiegeling is van de collectieve risicovoorkeuren van de deelnemers op dit moment. Dus in die zin zou je hopen dat er niet al te grote wijzigingen nodig zijn. Alleen het wordt nu wel inzichtelijker wat die risicovoorkeuren zijn.
Het grote verschil met nu is dat we één pot hebben. En dat wordt dus dan in die zin ook gerelateerd aan die risicohouding. Maar dat we bij het nieuwe stelsel met cohorten gaan werken en dat dus die risicohouding per cohort kan verschillen. Dat willen jullie ook boven water krijgen. Wat zijn daar de ervaringen met? Zie je grote verschillen tussen die cohorten hoe ga je daarmee om?
Ja, terecht punt, Frank. Dus het eerste kenmerk wat we vaak zien is dat oudere deelnemers risicoaverser zijn dan jongere deelnemers. En dat is ook iets heel robuusts wat we momenteel in de pensioenpraktijk vinden en eigenlijk ook wel vanuit de wetenschappelijke literatuur weten. Een tweede kenmerk wat altijd wel interessant is, waar we veel bevindingen vanuit de wetenschappelijke literatuur hebben, is dat vrouwen risicoaverser zijn dan mannen over het algemeen. En een derde bevinding is dat de heterogeniteit over cohorten heen, die is kleiner dan binnen een cohort. Dus wat bedoel ik daarmee? Als je nou alle groepen of alle jongeren van 25 jaar bij elkaar pakt, dan verschillen die jongeren meer ten opzichte van elkaar dan een 25-jarige en een 65-jarige, gemiddeld genomen. En dat is ook wel een uitdaging. Ik heb altijd een mooi voorbeeld geleerd van een wijs man. En die zei, ja, je probeert dan bijvoorbeeld al die 25-jarigen in schoenmaat 41 te laten passen. En dat lukt niet, want we hebben allemaal verschillende schoenmaten. Dus voor sommige deelnemers zal dat wringen. Voor de een meer dan de ander. Maar gemiddeld genomen doen we het zo goed mogelijk op cohortniveau.
Ja, ja, want je wilt, er is een groep die inderdaad risicoavers is en een andere groep die meer risico wil nemen. Als je dan een gemiddelde neemt, dan kan je zeggen, nou is iedereen ontevreden. Maar je kunt niet differentiëren naar individuen. Dat in elk geval niet in een solidaire regeling. En daar zitten we toch bij de meeste fondsen zijn we daarmee bezig. Dus als die extremen groter worden, wordt het lastiger. Zou ik zeggen, als die groepen, als er een soort grotere spreiding is of zoiets dergelijks, neem ik aan dat het dan uitdagender wordt dan dat je meer mensen die een beetje rond het gemiddelde zitten hebt.
Ja, dus dat wordt uitdagender. En we hebben gelukkig ook allerlei andere verstandige collega's. En zowel bij APG als binnen de wetenschap en de pensioenpraktijk die hier ook over nadenken. Dus er zijn ook onderzoeken momenteel gaande, ook van een aantal van onze Netspar-collega's, om te kijken van, goh, hoe moet je nou een collectief beleggingsbeleid vormen, bijvoorbeeld op cohortniveau, als dat cohort heel heterogeen is. Wie kunnen we dan het beste beschermen en wie wat minder, of wie kunnen we beter zijn of haar precieze voorkeur geven ten opzichte van anderen. Wie heeft daar het meeste last van en wie het minst? Dus, maar dat is wel een uitdaging en daar kan je weer enkele aparte papers over schrijven.
Oké, okay, ja, nou, ja. Dat is heel goed dat je daarop terecht komt op de nieuwe papers. He, want jullie zitten niet stil. Dit onderzoek waar we nu over hebben, dat is alweer van vorig jaar. Is dat afgerond? Jullie zitten niet stil, neem ik aan. En er zijn genoeg andere vragen. Misschien kun je vertellen wat er voor andere onderzoeken in de pijplijn zitten op dit terrein.
Ja, ik kan een voorbeeld noemen dat we eigenlijk ook in het veld van risicovoorkeuren bezig zijn om te kijken wat het effect is van een bestaansminimum. Dus bijvoorbeeld als mensen straks AOW krijgen, als ze gepensioneerd zijn en ze zien dat als een soort risicovrij inkomen. Wat doet dat met hun risicovoorkeuren? Dus zijn ze bijvoorbeeld bereid om meer risico te nemen over het bedrag dat ze bovenop de AOW krijgen? Het kan zijn dat dat nu onze analyses verstoort. Dus we willen graag dat uit elkaar trekken.
En hoe bedoel je dat precies? Want je zou kunnen zeggen, iedereen weet dat die AOW krijgt. Tenminste, ja.
Dat klopt, maar we weten niet of mensen dat ook meenemen in deze onderzoeken. Dat hebben we niet gevraagd.
Dus je wil een testvraag van tevoren stellen van, als u dit gaat beantwoorden, denkt u dan wel, of heeft u dan, realiseert u zich dat er ook in elk geval een vast component van uw inkomen gaat komen?
Ja, dat zou kunnen. Of wat ook kan, is dat we twee parallele vragensets, eventueel aan twee verschillende groepen ook, dat moeten we nog bekijken. Maar dat we er eentje dan met een AOW-bedrag, met een risicovrij bedrag, en eentje zonder doen en kijken of daar verschillen tussen zijn.
Ja, oké. Dus dat kan nog weer tot bijstellingen leiden. Hè? Want je zegt van, ja, misschien meten we nu wel iets wat niet de juiste uitkomsten heeft, omdat we dit element niet betrokken hebben erbij.
Wie weet. Ik denk, ja, wat jij net ook al zei, Jorgo, we zijn continu aan het leren als sector ook. En er is bepaald pensioenfondsen een risicovoorkeur moeten vaststellen, maar er is niet gezegd hoe dat moet.
Zijn we daar trouwens internationaal gezien in? Kunnen jullie leunen op buitenlandse ervaringen? Of moeten wij eigenlijk dit vrijwel alleen doen?
Nou, ik kan in ieder geval vanuit wetenschappelijk perspectief een antwoord geven. Vanuit de wetenschap wordt hier heel veel aandacht ook aan besteed. Hè? Dat is ook die puzzel waar we het over hadden. Dat is echt een groot onderzoeksveld. En daar op wetenschappelijk gebied valt nog heel veel te leren. En als we wetenschappelijk gezien het antwoord hadden, dan hadden we dat ook kunnen toepassen hier. Dus vandaar dat het ook wel een uitdaging is om daar samen van te leren. En de wetenschap die bekijkt het vanuit een internationaal perspectief. We weten dat die puzzel bestaat in verschillende landen, bij verschillende groepen, hooggeletterde, lage geletterde, noem maar op. Het ei van Columbus is hier nog niet uitgevonden.
Nee, maar het risicohouding, het gaat hier dan over risicohouding, over iets wat over tientallen jaren gebeurt. En het idee is altijd van, ja, veel van die andere onderzoeken die meten eigenlijk van, ja, hoe ga ik nu wel veel een staatslot kopen of zoiets dergelijks. Dat voor korte termijn. En dit is heel erg op de lange termijn gericht. Is er daar internationaal gezien andere clubs die om andere redenen ook benieuwd zijn naar die lange termijn invalshoek?
Ja, zeker. Dus even een kleine precisie is dat inderdaad Volgens de nieuwe pensioencontract willen we de risicohouding meten. Dus dat bestaat uit risicovoorkeuren en risicocapaciteit. Dus al die methodes waar we nu over gesproken hebben, gaat dus over risicovoorkeuren. Wat wil je? Dus het gaat niet zozeer over risicocapaciteit. Wat kan je? Dat is mogelijk een meer administratieve kwestie die niet zogezegd meteen makkelijk is. Maar die lange termijn, die is wetenschappelijk gezien ook altijd wat uitdagend. Want soms willen we deelnemers incentiviseren. Dus als jij een bepaald antwoord kiest, willen we dat ook daadwerkelijk uit gaan betalen. En dat kan wetenschappelijk gezien soms wat complexe zaken opleveren. Want probeer maar eens een student te beloven dat je over 40 jaar een bepaald bedrag gaat uitbetalen. Dus daarom is eigenlijk pensioenlandschap een heel mooi onderzoeksveld om die lange termijn te kunnen onderzoeken. Wel is het zo dat internationaal ook met kleine bedragen wordt geëxperimenteerd en met grote bedragen. Omdat grote bedragen, ja, daar gaat het toch wel om in de pensioenwereld. Het gaat niet alleen maar over $10 of €10. En internationaal gezien zijn er inderdaad onderzoekjes gedaan met staatsloten. Maar ja, wij zitten echt in het pensioendomein. En we weten dat risicovoorkeuren domeinafhankelijk zijn. Dus ja, je kan anders reageren binnen het pensioendomein. En dat is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje naar de game die we hadden. Want een van de zaken waar we daarmee zaten is, gaan we meer risicotolerant gedrag zien. Hè? Stel, jij gaat een potje FIFA of spelen. Dan heb je misschien andere risicovoorkeuren dan wanneer je de traditionele vragenlijst zou gaan invullen. En dat hebben we dus ook niet gevonden. Dus in dat opzicht is die serious game die wij hadden ontwikkeld, die sluit goed aan. Maar dat is een heel scherp punt van jou.
Ja, maar dus inderdaad die lange termijn, dat is een typisch pensioending. Maar ook misschien bij vermogensbeheer in het algemeen speelt dat, denk ik, ook. En advisering over mensen die moeten beleggen. Dus ik denk maar dat die belangstelling voor die risicohouding breder is dan alleen de Nederlandse pensioensector.
Ja, klopt. Ja, helemaal eens. Okay. Ja.
Je had nog een ander onderzoek waar jullie het over hadden. Het combineren met ESG. Want dit moet in elk geval eens in de 5 jaar gebeuren. Nou, er komen ook allerlei regels over hoe je die ESG-voorkeuren moet meten. Misschien kun je daar iets over vertellen wat daar in het vat zit.
Ja, klopt. Ik heb laatst van Netspar met een collega van mij een beurs toegekend gekregen om onderzoek te gaan doen naar hoe kunnen we risicovoorkeuren uitvragen tegelijkertijd met duurzaamheidsvoorkeuren. Omdat er Europese richtlijnen zijn vastgelegd waarin staat dat de duurzaamheidsvoorkeuren gemeten moeten gaan worden bij pensioenfondsen en verzekeraars. En uiteindelijk ook meegenomen moeten gaan worden in beleggingsbeleid. Dus met een vooruitziende blik dat mogelijk ook een keer qua regelgeving richting Nederland komt, willen we inderdaad alvast goed begrijpen van, goh, kan je nou zo'n risicopreferentieonderzoek combineren met het uitvragen van ESG-voorkeuren of duurzaamheidsvoorkeuren. En duurzaamheidsvoorkeur, dat is nog een heel breed begrip. Dus we willen eerst ook begrijpen wat is het nou precies. Maar platgeslagen gezegd, zou je nou in groene beleggingen willen zitten die duurzaam zijn of bruine beleggingen? En waarom wil je dat nou met risico combineren? Omdat, ja, misschien wil jij, het liefste zou je een groene belegging willen met het hoogste rendement en een zo laag mogelijk risico. Dat zou ideaal zijn, maar nou, mogelijk zijn die er niet. Dus wij willen graag vanuit deelnemersperspectief begrijpen, ja, goh, hoeveel rendement ben jij bereid om mogelijk in te leveren of extra te krijgen? Dat weten we ook nog niet precies. En hoeveel risico zou je extra willen accepteren om zo'n groene belegging in te willen stappen? Dus dat is wel belangrijk om ook, ja, uiteindelijk fondsen te kunnen helpen met, goh, wil je duurzamer gaan beleggen en wat zijn deelnemers bereid om daarvoor in te leveren en qua risico's te accepteren?
Maar je legt dus een relatie met risico. Er zijn heel veel relaties tussen ESG en risico. Je kunt ook zeggen, niet ESG is heel risicovol, want dan zit je misschien wel in de verkeerde dingen. Maar dat is een andere aanpak. Jullie kijken puur naar die deelnemer. Hoe kijkt die weer naar die bandbreedtes en die risico's? En nu combineer je dat met het feit dat een fonds dan een keuzes maakt op het gebied van duurzaam beleggen.
Ja, klopt, Frank. Dus wij bekijken het echt vanuit deelnemersperspectief, zodat risicoonderzoeken met duurzaamheidsvoorkeuren ook weer informatief kunnen zijn voor besturen om een beleggingsbeleid te vormen. Hoe kan je dat dan netjes inrichten en ook dat dan dat wat explicieter weer wordt.
Ja, en heeft dat als voordeel dat je maar één keer onderzoek hoeft te doen? Ja, sowieso de vraag van, Het is nu eens in de 5 jaar, maar zou je eigenlijk niet continu willen weten wat er zo ongeveer aan het borrelen is onder je deelnemers? Waarom zou je het eens in de 5 jaar doen? Meer mag ook misschien wel. Zijn daar nog ideeën over om dat anders aan te pakken?
Ja, ik denk dat vanuit beleidsmatig en ook vanuit academisch perspectief is het heel interessant om te zien wat er leeft onder deelnemers. En risicovoorkeuren kunnen ook veranderen door de tijd heen. Je populatie verandert misschien. Er kunnen macro-economische omstandigheden zijn. We zagen bijvoorbeeld tijdens of net na de COVID-crisis dat er wel wat verandert aan risicovoorkeuren bij mensen. Dus op zo'n moment zou je dat best een keertje extra willen doen. En ik denk ook dat op dit moment pensioenfondsen bezig zijn om al lerende de risicovoorkeuronderzoeken te verbeteren. Dus worden ze ook al wat vaker ingezet. En op langere termijn zullen we moeten kijken of dat vaker blijft dan 1 keer in de 5 jaar. Of dat toch misschien kosten een rol gaan spelen. Of misschien zijn deelnemers wel, op een gegeven moment worden ze moe van al die onderzoeken. Je weet het niet. Maar op dit moment denk ik zeker dat het ook de waarde is.
Om het vaker te doen.
Ja. Ja.
Okay. Nou, Bart en Jorgo, hartelijk dank voor jullie uitleg. Dit was PensioenPro in gesprek. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.